Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo.
Hallo.
En welkom bij seizoen 3 nog steeds van Depels. Wij hebben nu ook petjeaf.com/depels.
Yes.
Ja, nou, ik kan het maar gezegd hebben.
Steun
ja,
ons.
Ja, je zit niet vast aan abonnementen. Ik heb het even gecheckt.
Ja.
Volgens mij hoef je niks.
Je hoeft niks.
Je hoeft sowieso niks. Nee. Daarover gesproken, weet je wie er ook niks hoefde?
Hey!
Heel snel bruggetje.
Ja,
dit.
Heel snel. Je leest het al in de titel. We gaan het hebben over cynisme in deze aflevering 3 van seizoen 3.
We kregen een berichtje van Alex Alexander.
Ja.
En die zei zoveel als, hoe verhouden jullie je tot cynisme binnen het stoïcisme?
Yes.
Ja, en dat kun je natuurlijk op meerdere manieren beantwoorden. Zoals mensen cynisme in het dagelijkse leven herkennen, gaat cynisme vaak over een soort wantrouwende, kritische houding, zeg maar.
Ja, eigenlijk bijna alles verwerpend ook.
Ja. En als iemand een beetje cynisch is, dan is die dus niet, gepassioneerd. Nee. Wat is iemand, wanneer is iemand cynisch? Mensen die cynisch zijn, zijn geen leuke mensen.
Nee, ze zijn niet vrolijk, licht, plezierig vaak.
Nee.
Die weten overal weer iets naars van te maken.
Ja, eigenlijk is in die zin cynisme niet zo ver van pessimisme.
Nee. En qua woord lijkt het dan weer op stoïcijns, wat we nu als een negatieve connotatie geven.
Ja.
Wat niet heel veel zegt.
Cynisme heeft net als stoïcisme inderdaad in de taal een andere betekenis gekregen.
Precies.
Want je hebt ook cynisme in de filosofie.
Zeker.
Ja, dat is een hele stroming.
Ja.
En om eerlijk te zijn, kijk, op de vraag hoe verhoud ik me dan ten opzichte van cynisme in stoïcisme? Nou, niet. Ik verhoud me daar niet toe, omdat ik daar niet mee bezig ben. Maar wel op een zekere manier niet cynisch te worden. Ja. Als je snapt wat ik bedoel. Ja. We hebben toen een keer zo'n artikel behandeld van zo'n guy die in alles doorsloeg, omdat hij op een gegeven moment dacht, dat heeft niks meer zin. En ik denk dat je in stoïcisme gaat het ook over zelfbeheersing, veel. Ja. En dat deed die guy van dat artikel niet, want die werd cynisch. En ik probeer wel ook dat te voorkomen.
Ja, nou mooi. Dan maak je eigenlijk al meteen een soort bruggetje, denk ik, naar hoe we ons daar praktisch mee verhouden. Los van dat het natuurlijk ook een oorsprong kent die we zo zullen behandelen. En dat het daadwerkelijk een leer is geweest met een aantal principes waar, moeten we eerlijk wezen, het stoïcisme eigenlijk een beetje op gebaseerd is. Dus het heeft daarin meerdere aspecten die we ook gaan behandelen. Maar om terug te komen op wat je zegt, is het natuurlijk zo dat cynisme een soort op de loer ligt in de moderne tijd.
Ja.
Waarbij als je door alle prikkels en alle dingen overweldigd wordt geraakt en je probeert niet actief jezelf erbij te houden. Je probeert niet bijvoorbeeld aan je deugden te werken of aan bepaalde gematigdheden. Dan kun je dus doorslaan.
Ja.
En ik denk dat cynisme in de moderne tijd doorslaan is in een bepaalde relativering van alles. Het is niet per se pessimisme, maar het is wel alles kapot relativeren voor mijn gevoel.
Ja, je kan natuurlijk op meerdere manieren doorslaan in het stoïcisme. Je zou inderdaad kunnen zeggen van dat je cynisch wordt omdat je bij alles denkt, maar wat heeft het dan nog voor zin? Ja. Maar door niet aan jezelf te werken, zou je ook heel hedonistisch kunnen worden. Bijvoorbeeld dat je van alles superveel geniet en denkt, waarom zou ik mezelf beperken tot iets? Het is het toch?
Ja.
Ja, en in die zin, ik denk inderdaad dat cynisme een beetje de doorslagkant is van het relativeren inderdaad. Ja. Maar ook van het bij alles zeggen, maar wat heeft het dan nog voor zin?
Ja, precies.
Ja.
En dat maakt dat het een soort mes is wat snijdt aan twee kanten.
Hmm.
Want enerzijds, het vermogen wat achter het cynisme ligt, is het vermogen om zeg maar dingen volledig te bekijken.
Yeah.
Dingen van een andere kant te bekijken. Eigenlijk bepaalde dingen te nuanceren of te relativeren.
Yeah.
Dus zeg maar, ik denk dat dus de mensen die cynisch worden wel een bepaald vermogen hebben, zij het intellectueel om dingen te kunnen duiden op een manier.
Maar, ze hebben een kritisch denkvermogen.
Ja, het is ook een beetje een vloek als je al die dingen ziet.
Ja.
Omdat als je er vervolgens niet goed mee om kan gaan,
ja,
dan is het ook overweldigend.
Ja.
Dan is het ook allemaal te veel.
Je zou in die zin een beetje kunnen zeggen dat cynisme een soort ongebalanceerd kritisch denken is.
Ik denk precies dat dat het is.
Ja, ja.
Ja.
En dat ligt inderdaad op de loer. En tegelijkertijd denk ik daardoor nu een beetje hardop. Stoïcisme gaat natuurlijk ook heel erg om balans.
Ja.
En de hele tijd zoeken naar beheersing van alle dingen die je doet. En in die zin dus ook beheersing in je kritiek.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat ik heb nog gedachten. Ik denk dat het verschil hierin, of nou ja, waarom je niet in die valkuil valt als stoïcijn en wel als cynicus,
ja,
is het verschil tussen het individu en de groep. Want de stoïcijnen zeggen, ik citeer even Marcus Aurelius, wat goed is voor de korf, is goed voor de bij.
Ja.
Dus als jij de kritische vraag stelt, ja, maar wat heeft het allemaal voor zin? Dan zou je die in het stoïcisme kunnen beantwoorden met, het is goed voor de korf.
Ja.
Dat heeft het voor zin.
Precies.
En in het cynisme krijg je dat antwoord niet.
Nee.
Daar is namelijk gewoon de vraag, waarom zou ik als bij dit doen?
Ja, ja, en dat is meteen een soort ingang naar het hebben over cynisme als stroming. Het is een hele persoonlijke en ook praktische filosofie daarin.
Hè?
Ja. Dus dat het heel erg gaat om het individu en om wat het individu kan doen.
Ja.
En het stoïcisme zet zich juist een beetje af. En dat, dan kun je hier mooi zien hoe wij vaker zeggen dat stoïcisme een sociale filosofie,
ja,
is. Kun je hier mooi zien dat ze dus sociaal zijn en soms zeggen, god, het is in het belang van de groep om het,
ja,
zo te doen.
Ja.
En niet in het belang van het individu. En dat maakt dat dat ook waardevol kan zijn.
Ja.
Door de dingen uit belang van de groep te doen.
Stoïcijn zou dus ook rekening houden met, hey, ik ben op een feestje, het heeft geen zin om alles te verwerpen de hele tijd, want dat is ongezellig. Het komt gewoon niemand ten goede.
Ja.
En een cynicus zou denken, ja, maar ik kan dat wel doen. Ik ben alleen op deze wereld en ik kan ja, wel de hele tijd kritische vragen stellen.
Ja, bijvoorbeeld.
En ongezellig zijn.
Ja.
Boeien wat de koor vindt.
Ja, precies. Boeien, ja, wat de koor vindt. Ja. Ik heb een ei en dat moet ik leggen.
Ja.
Weet je,
ja,
wel, het lijkt een beetje alsof deze mensen zoveel last hebben van zichzelf dat dat gedeeld moet worden.
Ja.
Eigenlijk een schreeuw om hulp.
Ja, want ze zijn niet echt kluizenaar, hè?
Nee.
Als in, ze maken wel duidelijk. ze vragen, stellen die vragen ook hardop, wil ik maar zeggen.
Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, het is echt een beetje een schreeuw om hulp, denk ik. Maar ik moet zeggen, ik heb het idee dat mensen nu redelijk bewapend zijn tegen een bepaald cynisme, tenzij... Ik kom er niet zo heel veel tegen, hoor, in mijn leven. Ik denk dat ik er misschien een paar heb ontmoet in totaal, waarvan ik denk, oh, die was wel echt een beetje cynisch.
Ja, en voor sommige mensen is het misschien ook een soort fase waar je doorheen, ja, gaat. Een soort je cynische fase.
Ja.
Ja.
Ja, ik kan me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld je vroege adolescentie misschien een beetje cynisch,
ja,
is. Waarbij je dus zo jezelf aan het ontdekken bent met betrekking tot de wereld. En waarbij je misschien meteen een beetje moedeloos wordt.
Ja, in de fase dat je even emo wordt, dat je denkt, wat heeft het allemaal voor zin? Maar,
ja, ja,
het verschil met de cynicus is dus wel dat de cynicus dat ook hardop afvraagt.
Ja.
Wel, heeft het allemaal voor zin? En, ja, en sommige mensen keren dan naar binnen en die worden depressief. En, ja, sommige mensen keren naar buiten en die worden irritant.
Precies. Goed. Dan de stroming.
Ander hoofdstuk. Ja, ja, vertel.
Ja, want het cynisme is natuurlijk ook iets wat belangrijk is in historische context.
Mm.
Omdat het eigenlijk, en dat is grappig, want het komt allemaal weer vanuit Socrates. De school beroept zich op het denken van Socrates. Kun je je voorstellen dat Socrates zo'n invloedrijk persoon was?
Mm.
Dat er dus na hem meerdere van zijn leerlingen die niet eens waren met elkaar wat zijn leer zou moeten zijn, of wat,
ja,
hè, wat daaruit zou moeten komen. En dat ze dus zo ruziend met elkaar zo verschillende scholen ontwikkelden.
Maar
zo moet je dat een beetje zien na Socrates.
Was hij dan gewoon een beetje vaag?
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja.
En waarschijnlijk weigerde Socrates zelf er een soort doctrine van te maken.
Ja.
Of een soort theorie.
Hij schreef zelf ook niks op, toch?
Nee,
nee. Nee, dat helpt niet.
Nee, nee,
nee, nee, dus, nee. Wat zou die bedoeld hebben? Wanneer? Ja, vorig jaar.
Ja.
Ah, oh, dat is wel even terugdenken.
Ja, precies.
Je kan niet lezen.
Nee, nee, nee. En dat maakt ook dat het dus heel multi-interpretabel is. En dus dat dus allemaal mensen ermee aan de haal gingen. Plato, die veel van Socrates zijn woorden had opgeschreven, die ontwikkelde een grote stroming. Maar daartegenover stonden een paar anderen. Waaronder Diogenes van Sinope. Die zeiden van, nou luister eens, het gaat niet zozeer om die theorie, maar om een soort levenswijze. En die verwerpt eigenlijk alle wereldse rijkdom en culturele gewoontes.
Ja.
Het gaat erom om dat leven te leiden dat trouw is aan de natuur en getypeerd kan worden als een waar leven. Dat zich volledig bewust is van zichzelf. En
heel stoïcijns ook.
Geen schaamte, geen verborgenheid. Alles in, in de openbaarheid.
Ah, naakt dus ook, I guess.
Nakend. Ja. Ja, zou je kunnen zeggen. Vandaar dat een leerling van... Of nee, was het Diogenes zelf? Ja, was het Diogenes zelf. Nou ben ik in de war met Antisthenes. Antisthenes was de leerling van Socrates. En volgens mij was Diogenes weer een leerling van Antisthenes. En samen zijn ze een soort van de oprichters van cynisme. Of worden ze daarmee gecredit.
Ja.
Maar Diogenes was diegene die naakt in die ton leefde, waar we het ook wel eens over hebben gehad.
Ja, het grappige feitje tussendoor is ook dat het woord cynisme komt van het oud-Griekse koufikos, wat hons betekent. Dus als een hond levende, zeg maar, zou je kunnen zeggen.
Ja, en lekker ook in lijn met de was natuur. Er nog het Sinosarges. Dat betekent witte hond, maar heette ook het gymnasium waar Antisthenes zijn bijeenkomsten hield.
Ja. Maar het betekent sowieso hond.
Ja, ja,
zeg maar.
Ja, 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 ja. Maar het is grappig, want Stoa Pekile is stoïcisme is vernoemd naar de plek waar het werd gedoseerd. Ja. En als cynisme, Sinosarges, zou er eenzelfde soort ontwikkeling
in plaatsen. Ja, je zou kunnen zeggen dat het te maken heeft met dat witte gymnasium, hond, bla bla.
De plek waar het naar vernoemd is.
Ik vind het leuker om te denken dat het gaat over dat zij leefden als honden in lijn met de natuur, zonder kleren, in een ton.
Ja, precies.
Ja.
Wat ze dus ook later als geuzennaam geaccepteerd zouden hebben.
Ja, ja.
Van, noem ons maar hond.
Die noemden ze ook hond. Ja, honden.
Honden zijn het.
Ja, ja.
Ja.
En dat als compliment zien. Omdat honden zich ook niet bezighouden met culturele gewoontes.
Nee, hè?
Nee.
Nee, die staan daar ook los van.
Nee. Ik zat wel hierover na te denken, hè. Ik snap dat je als cynicus denkt, ik moet in lijn der natuur leven en daar horen geen culturele gewoontes bij en geen aardse geneugten die ik niet nodig heb. Dus je hebt inderdaad geen wijn nodig om in lijn met de natuur te leven. Je hebt geen verwarming nodig. Je kan gewoon in lijn met de natuur leven. Als dat is wat je denkt dat in lijn met de natuur is, natuurlijk.
Ja.
Want dat is ook nog een vraag. Je bent namelijk niet een hond, je bent een mens. En dat mens heeft zich ontwikkeld tot een cultureel wezen. Dus daar, dat is weer een andere discussie misschien. Maar ik denk dat als een hond leven niet hetzelfde is als in lijn met de natuur. Maar wat ik maar even wou zeggen, en ik denk dat dat ook een beetje stoïcijns is van me, is je mag natuurlijk wel gewoon genieten van dingen.
Ja.
En dat je jezelf daarin beheerst, maakt het juist stoïcijns.
Ja.
Maar het is oké dat dingen leuk zijn, ja, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Het hoeft geen lijdensweg te worden.
Nee.
En dat stoïcijnen zeggen ook niet lijd. Nee. Ze zeggen wel, bereid je voor op lijden door af en toe te lijden, zodat je in slechtere tijden daarmee om kan gaan.
Ja.
Maar ze zeggen niet, het leven is een lijdensweg en jij moet het zo moeilijk mogelijk maken, zodat je het allemaal maar aan kan. En zo klinken die cynisten wel een beetje. Alsof ze zeggen, wij mogen nergens van genieten.
Ja.
Want dat was in de natuur was er ook geen verwarming en geen wijn.
Ja.
Dus we moeten leven als holbewoners.
Precies.
En iedereen zal het weten.
Ja, inderdaad. En dan zou je ook een beetje kunnen zeggen, dan doe je jezelf misschien ook een beetje tekort.
Ja.
Want dan omarm je het leven ook niet volledig.
Nee, dan doe je net alsof je nooit ontwikkeld bent.
Precies. Ja, dus dan doe je bewust weer een soort gecultiveerd stapje terug.
Ja, stop dan ook met praten.
Ja.
Toch?
Gaan dan alleen maar gebaren, weet je, kreten eruit.
Ja,
ja.
Want je bent ook niet geboren met een taal.
Nee. Nee, dat snap ik wel. Ik kan me die kritische noot wel goed in vinden. Ik denk ook dat er een reden is waarom het cynisme dus niet een hele grote stroming werd per se.
Je moet in een ton leven.
Ja, kijk,
naakt.
Dat cultiveren van de persoon, hè, en dat het daarom draait, dat is heel erg overgenomen door de stoïcijnen. Dus die persoonlijke cultivatie, van persoonlijke waarden en wat vind ik belangrijk.
Ja.
En ik denk dat we in de moderne tijd daar heel veel voorbeelden van terugzien.
Ja.
Van hoe je in het leven kan staan. Maar het is wel een beetje uitgedoofd. En het is een beetje verworven in wat anders. En dat zegt mij ook dat het niet invloedrijk of groot genoeg heeft kunnen worden om echt uit te vloeien tot iets wat we echt nog terugvinden.
Het is natuurlijk ook best wel moeilijk om populair te maken dat je alles bekritiseert en
ja.
probeert zoveel mogelijk te verwerpen eigenlijk.
Ja.
Om dat tegelijkertijd te laten groeien. Omdat je enerzijds probeer je alles te verwerpen, dus ook communicatie met... Zij gaan niet in de krant staan, bij wijze van spreken.
Ja.
Ze gaan niet op reis om het woord van de cynicus te vertellen.
Ja.
Dus ik bedoel meer, het heeft in zichzelf eigenlijk geen potentie om zijn eigen woord heel erg te verspreiden.
Nee, precies. Nee, en dat maakt het ook een beetje moeilijk om dan zo'n Diogenes in de regenton als een soort leraar te zien.
Ja.
Want dat, het was een man die, zo wordt gezegd, naakt in zijn regenton leefde, was gevlucht van zijn thuisstad naar Athene, want hij en zijn vader werden beschuldigd van valse munterij.
Alright.
Ja.
Dan ik verwerp ze... de gewone munt.
Ja, precies. Schrijvers beweerden dat hij dus een leerling van die Antisthenes werd, die dus de oprichter was. Andere bronnen zeggen dat het twijfelachtig is dat ze elkaar zelfs ooit ontmoet hebben.
Hmm.
En deze persoon zou zich hebben gericht op een bepaalde askese en schaamteloosheid. Nou, er zijn een aantal...
Askese is lijden.
Precies. En er zijn een aantal anekdotes over zijn leven. In die slapen in de ton, in het openbaar masturberen, rauw vlees eten.
Gast.
Ja. En hij zou in gesprek zijn geweest met Alexander de Grote, die op jonge leeftijd hem kwam bezoeken, want...
Want er ligt een naakte man in een ton.
Ja, een naakte man in een ton.
Ja, en, mag ik zien.
Ja. En die zou dus... een gesprek hebben gehad. Diogenes zou Alexander nog een soort blastaard hebben genoemd. En
ja, kan hem het schelen.
Alexander vond hem zo interessant dat hij zei... Wauw, ik bied jou elke wens aan die je maar wensen kan.
Mm-hmm.
Toen had Diogenes gezegd... Nou, ik wens dat je uit mijn licht gaat staan, want je staat voor de zon.
En, ja, dus, wel gangster antwoord.
Ja, gangster antwoord. Ja. En dat vond Alexander ook blijkbaar zo leuk dat hij later werd gevraagd... als je Alexander niet was, wie zou je willen zijn? En toen zei hij Diogenes.
Ik moet zeggen, ik vind... er zit wel een bepaalde schoonheid in dit alles. Maar ik vind ze toch ook wel een beetje... Kijk mij nou. Toch? Ja,
maar dat is openbaarheid. Want je moet altijd een soort van verantwoording af kunnen leggen... van de persoon. Van dat hele persoonlijke daaraan. Dus dat moet altijd in de openbaarheid...
Maar je kan
iedereen
gewoon,
te laten zien.
Je kan toch ook gewoon in stilte alles verwerpen? Het is lekker in het
doe
bos.
Doe toch lekker voor jezelf.
Ja, want het is een beetje van... Je hebt kluizenaars, die gaan in een eentje in een grot in een berg wonen... en gaan daar zitten nadenken en die verwerpen ook alles.
Ja.
En heb je cynici, die gaan dan gewoon... Ik ga lekker midden op straat alles lekker verwerpen.
Ja. Nou ja, ik denk dat...
Dat was zo irritant.
Ik denk dat dit ook wel iets was waarom Zeno dacht... Nou,
ja.
ik doe even wat anders. Want Zeno, zoals jullie weten uit de podcast... over Zeno werd een leerling van Krates. En Krates was ook zo'n cynicus.
Ja.
En zijn vrouw... De vrouw van Krates was Hipargia, die bekend staat als de eerste vrouwelijke vertegenwoordiger van het cynisme. En die leefde als bedelaars in de straten van Athene. En ook van hun zijn anekdotes bekend dat ze lekker in het openbaar de liefde bedreven.
Ja.
En ik kan me zo voorstellen...
Wat ik ook wel lastig vind trouwens, dat ze als bedelaars leefde.
Ja.
Denk, ja, je verwerpt wel alles, maar tegelijkertijd maak je jezelf afhankelijk van een culturele maatschappij die geld verdient, wat je zelf hebt verworpen, maar je bent ervan afhankelijk. Denk wederom, ga dat bos dan in.
Ja. Ga dan helemaal weg.
Ja, want we kunnen niet met z'n allen in een stad bedelaar zijn.
Ja, nee, precies. Sticht dan een hippiecommune ergens buiten
de stad. Waar je echt geen geld nodig hebt en leeft van de natuur.
Ja.
Dus... Ik ben een beetje cynisch op de cynici, merk ik. Dat is het eigenlijk.
Ja, en dat snap ik wel. En ik, waar ik naartoe wilde was ook dat... ik snap dat Zeno als leerling van Krates op een gegeven moment dacht... Nou, ik ga dit zelf doen.
Ja.
Kijk, er schuilt wijsheid in de woorden. En zeker als je het hebt over een bepaalde kritische blik... ten opzichte van de maatschappij, kan ik me daar helemaal in vinden.
Ja.
Het jezelf ontdoen van maatschappelijk opgelegde regels, zoals een baan en al die zaken. Kan ik me iets bij voorstellen? Dus mensen die proberen eenvoudiger te leven, natuurvriendelijker te leven, een bepaalde anticultureel ding te bewerkstelligen. Daar hou ik wel van, een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid en een beetje ik doe het lekker zelf en een beetje anarchie. Daar kan ik me in vinden, maar trek dat niet te ver door, want dan krijg je dus...
Ja, want dat is misschien ook wat
cynisme.
Wat we van ze kunnen leren, inderdaad. Een soort dichter bij de natuur leven, dat is mooi. Kritisch bevragen is een goede eigenschap, al dan niet binnen jezelf, maar ook hardop in principe, om het gesprek ook op gang te houden. Heel Nietzscheaans ook wel, van alles bevragen totdat je bij de kern komt.
Ja.
Wat zijn nog meer? nou ja, gewoon zeg maar dat het die schoonheid inderdaad wel in zich heeft.
Ja.
En dat is denk ik ook interessant aan hier een aflevering over maken. Van wat hebben we er wel aan? Ja. Wat kunnen we leren van de cynici?
Ja, precies.
Ja, en dat die eenvoud, dat zit natuurlijk ook wel in het stoïcisme. Van ja. je hebt geen 5 ton op de bank nodig.
Nee.
En als je het hebt, is het leuk, maar je hebt dat niet nodig. En ja. de cynici gaan zo ver als in dat ze zeggen, ja, je hebt zelfs niks nodig.
Ja.
En een stoïcijn zou misschien zeggen, je hebt een gezonde basis nodig. Zodat je ook mee kan draaien in de korf.
Ja.
Zodat er een gebalanceerd geheel bestaat. Alleen je hebt geen uitersten nodig. En nee. cynici kiezen wel voor een uiterste.
Ja, ja precies. Want er zit de beweging die de cynici maken is eigenlijk een soort een actieve verwerping
ja,
van
ja,
die
precies.
wereldse rijkdom en die culturele ja. gewoontes. En doordat ze dat actief verwerpen en daarnaast dan dat cultiveren van de persoon, een waar leven leiden door geen schaamte en verborgenheid te kennen, bewustzijn van zichzelf en alles wat daarbij komt,
ja.
Doordat daar een actieve beweging in zit, een soort tegenbeweging in ja. zit, begint het daar al een beetje te wringen.
Ja.
Want je kan de ene beweging maken zonder per se jezelf zo
ja.
af te zetten tegen dat andere.
En nogmaals denk ik toch, en je mag ook wel gewoon genieten. Het is geen verbod of zo om dingen fijn. Ik bedoel, waarom zouden ze anders dat publiekelijk masturberen doen?
Ik
dat
wou is zeggen, dit... ja, genieten deden ze ook wel.
Ja, dat, ik bedoel, dat is naast een soort heel natuurlijke lust, is ja. dat natuurlijk ook een vorm van genieten.
Ja.
En een stoïcijn zegt ook van, ja, je mag best vandaag een glas wijn drinken, als het maar niet morgen je iets gekost heeft.
Ja.
Dan is dat prima. En een cynicus zegt waarschijnlijk, nee, het leven moet moeilijker.
Ja.
En dat, daar ben ik het gewoon niet mee eens. Het ja. moet niet moeilijker.
Nee, precies.
Je moet moeilijk aankunnen.
Ja.
Of je moet jezelf trainen in, nou ja, niet alleen maar in luxe te kunnen leven, ja. maar je hoeft niet alleen maar... En dan kom je weer bij die askese. Dat is, zeg maar, kiezen voor een leidend leven. En dat is... Ja, handig als je denkt dat je nog te wachten staat. Mm-hmm. Maar als je dat niet denkt, waarom zou je dat dan doen?
Ja, ja.
Dat is een goede vraag van mezelf.
Ja, dat is een goede vraag. Kijk, ja, ik heb daar ook het antwoord niet op. Het klinkt wel alsof deze mensen daar bewust heel erg voor kozen. Juist omdat ze zoiets hadden van, deze geest moet op een bepaalde manier beteugeld worden. Want ik kan me voorstellen dat ja. er ook in de steden waar dit opkwam, mensen zagen hoe... Ja, wijdverspreid en hoe soms ook giftig de menselijke maatschappij en menselijk gedrag kan zijn in zo'n maatschappij. Yeah. Waardoor je op zoek gaat naar een bepaalde pureheid binnen dat bestaan.
Yeah.
Dat snap ik wel. Dus ik kan me yeah. voorstellen dat je je daar daartegen afzet. En ik kan alleen niet inderdaad niet meekomen in dat hele... Ja, dan ga ik wel ergens op straat gaan masturberen.
Ja, ja, de geest ervan is inderdaad mooi.
Ja.
Maar het mondt uit in een raar soort... exhibitionistisch lijden.
Ja.
En dat is geen goede uitkomst, denk nee, ik,
nee,
voor
nee.
niemand.
Nee, precies. Dat is het zeker niet. En hoewel wij misschien nu ons meer kunnen verhouden tot een ander standpunt dat ze hadden, en dat was het verwerpen van materiële rijkdom. Kijk, daar ja. hebben we het ook wel eens vaker over gehad ja. in deze podcast. Dat is wel echt een ding van onze tijd,
ja.
materie.
Ja.
En de manier waarop wij ons daartoe verhouden. Hmm. Je zou ergens kunnen zeggen dat als je momenteel in deze maatschappij leeft en je verhoudt je in deze maatschappij tot andere mensen, ben je eigenlijk bijna standaard een soort materialist. Hè? Want het, ja. is erin geslopen.
Maar daar heb je ook niet echt voor gekozen. Je kan niet materialistisch zijn.
Nee, bijna niet
nee.
in deze maatschappij.
Want als je wil functioneren in de korf,
ja.
als bij, dan moet je ook een smartphone hebben.
Ja. Ja, precies.
Ja.
Ja, en die smartphone die zegt jou om de 2 seconden koop dit, koop dit, koop dit, koop dit.
Ja.
Ga hier naartoe.
Daar moet je jezelf beheersen.
Ja, precies.
Ja.
Dat het je overkomt is stap 1. Kun je in een slachtofferrol gaan zitten, zoals we eerst zeiden over Edith Eger, die dat zei van,
ja.
Je bent nou eenmaal slachtoffer van dit, maar je kan ook ervoor kiezen ja. om in die rol te gaan kijken.
Ja.
Dus je kan jezelf ook heel zielig gaan vinden in die
ja.
rol.
Ja, je bent wel... slachtoffer gemaakt, maar je bent niet per se in een slachtofferrol.
Yes.
Je hebt de keuze.
Die bepaal je zelf.
Ja, ja.
En dat maakt het heel interessant. Daar wringt het wel. Want ik vind dat de cynici daar echt een punt hebben.
Ja.
Ik vraag me af hoe... Ik kan wel even verzinnen hoe deze oude cynici zich nu in de moderne samenleving zouden verhouden. Denk ik wel dat ze veel aan te merken zouden hebben op de manier waarop
ja.
wij onze maatschappij inmiddels hebben vormgegeven.
Ja.
En daar voel ik hem wel. Daar voel ik hem wel, dat ik denk...
Nee, dat snap ik ook.
Ook ik laat me verleiden om dure dingen te kopen voor niks anders dan mezelf. En dan persoonlijk genot en weet ik veel.
Ja, maar ik vind wel dat zij daar ook bepaalde dingen in ontkennen. Want ja, dat is waar. Ik vind dat ook. En daar mag je commentaar op hebben en je mag het bekritiseren en je mag het zelf anders aanpakken. Maar dat hoeft niet het probleem van een ander te worden. Want als ik ervoor kies om dat wel te blijven doen allemaal... en jij gaat naast mij op straat staan masturberen... Ja. Dan maak je van jouw levenshouding toch ook een beetje mijn probleem.
Ja.
En dat vind ik niet fair.
Nee.
Ik vind zeg maar dat vind ik te individueel.
Ja. Ja, nee, ja, precies. Dat is het. Ja, want dan denk je echt niet meer na over de mensen om je heen.
Nee, want dan zeg je... ik heb een keuze gemaakt en jij gaat er gevolgen van ondervinden.
Ja.
En dat is niet stoïcijns.
Nee.
Stoïcijns is, ik maak een keuze en ik draag de gevolgen. Ja. Niet een ander.
Ja, precies. Ja. En stoïcisme draait natuurlijk ook om verantwoordelijkheid dragen voor die keuze.
Ja, en als je dan gaat bedelen, dan maak je ook andere mensen deelgenoot van jouw keuzes. Terwijl, als je... Ja, nou ja, goed, je snapt het.
Ja.
En ik hoop de luisteraars ook.
Ja. Het klinkt, zoals je het nu schetst, klinkt het ook een beetje als iemand die... zit waar hij zit. Als hij geen rijkdom heeft, heeft hij helemaal niks. Dan blijft hij daar zitten en die trekt anderen een beetje maar naar zich toe.
Ja.
Jullie moeten mij maar helpen, want ik heb niks.
Ja.
In plaats van dat je...
En dat is de goede keuze
op
die
zijn
ik
minst
heb.
Probeert, ja, ja. Op zijn minst probeert een soort bestaan op te bouwen... waar je bepaalde zekerheden van geniet.
Ja, ze willen ook niet werken.
Nee, we kunnen ons nog stoïcijnen herinneren... die bijvoorbeeld mijn grote vriend Cleantes, de worstelaar...
Ja.
Die groot sterk was en de hele dag werkte... en s'avonds nog ging studeren en later toen hij docent werd lesgeven.
Goed voor zichzelf, goed voor de korf.
Yes.
Allebei goed.
Ja.
Zeg stoïcijnen ook, als je kan werken, werk dan. Ja. Je hebt wel geld nodig voor een dak...
Ja, precies.
En sinds hij zo, nee, ik heb niks nodig, maar mag ik wel jouw geld?
Ja, Marcus Aurelius die zichzelf 's ochtends afvraagt, goh, is dit dan het leven, onder de dekens te blijven liggen?
Ja.
Nee, toch?
Nee,
ik moet een actief leven leiden. Sta op dan. Ja. Ga wat doen.
Ja, want dat vraagt me eigenlijk ook wel een beetje af. Wat wil zo'n cynicus nou eigenlijk uit het leven?
Nou ja, als je dus niet werkt voor je geld, je bent aan het bedelen op straat, zeg maar, waar zit dan de persoonlijke cultivering in?
Ja, in lijn met de natuurleven, zoals een hond.
Ja, I guess. Zo'n hondje op straat.
Ja. Maar ja, is dat dan hoe het bedoeld is om mens te zijn? Want ik denk dat daar ook... dat het daar een beetje wringt.
Ja.
Ik denk dat als een dierleven niet gelijk staat aan als een mensleven, zeg maar. Ja. De mens heeft zichzelf ontwikkeld tot een wezen dat niet een hond is.
Precies.
We zijn afhankelijk van andere dingen.
Ja.
En het is goed om jezelf kritisch te blijven bevragen... in hoeverre ben ik daar afhankelijk van? En kan ik ook zonder? En dat soort dingen.
Ja.
Maar het betekent niet dat je niks hoeft te gebruiken. Nee. Je mag best een jas aandoen als je het koud hebt.
Ja, precies. Je mag best een biertje drinken op een feestje. Je mag best een beetje leven.
En probeer het eens niet en kijk of je dat kan.
Ja.
Want er komt een dag dat je geen jas hebt... of dat er geen bier is op een feestje.
Ja, precies.
Nou, dan heb je dat ook geleerd.
Ja. Ja, en ik denk dat daarin voor ieder persoon is daar weer een eigen verhouding in. In hoeverre je merkt dat je er iets uithaalt om jezelf iets te ontnemen. Ik merk dat ik als persoon die probeert stoïcisme te beoefenen, mezelf uit moet blijven dagen.
Ja.
Om mezelf iets te ontnemen, om te weten hoe het is om zonde te zijn.
Ja, ja.
Maar ik doe dat niet. Ik doe dat niet omdat ik het leuk vind.
Nee.
Zeg maar, omdat ik, en sommige mensen die teren er, die halen daar iets uit.
Ja.
Om zichzelf iets te ontnemen en persoonlijke trots of iets in die trant.
Ja.
En die kunnen daarin misschien een paar stappen verder gaan dan ik dat doe.
En sommige mensen gaan in een ton zitten.
Ja. Die heb je ook nog.
Ja.
Ja.
Hey, ik denk dat we kunnen stellen dat we het een en ander uit kunnen halen. En dat we uiteindelijk toch weer neerkomen op het aloude beheersing.
Ja.
Gematigdheid.
Dat is het weer eigenlijk. Ja.
Eigenlijk, stoïcisme is gewoon gematigdheid in alles. Dus ook in de beperkingen.
Ja, een deugdzaam leven, maar wel gematigd.
Ja. Bedankt Alex Alexander. Ik hoop dat je er iets mee kon.
Ik hoop het ook.
We verhouden ons dus niet actief tot de cynici in stoïcisme. Hoewel, ik denk vanaf nu wel actiever.
Ja.
En ik denk dat ze op een goed spoor zitten waar we als stoïcijnen inspiratie uit kunnen halen.
Ja, dat denk ik ook. Luisteraars, bedankt. Kleine excuses. Er zijn op de achtergrond mensen aan het verhuizen of zo, geloof ik.
Hey, nou, hoor je vast niet.
Ik denk, man, ik kan me bijna niet iets bij voorstellen dat ze dat niet gaan horen. Maar ik denk, zeg het vast. Er is wat ruis op de lijn geweest deze aflevering. Excuses voor het ongemak. Verder bedankt. Volg dus ons op Petje Af. Mocht je die mogelijkheid hebben, mocht je het leuk vinden. Steun ons, dat vinden we heel fijn. En heb je zelf gedachten over deze stroming, over cynisme? Laat het ons even weten. Wie weet komt er nog een deel 2. Heb je andere suggesties over afleveringen? Laat het ons vooral ook even weten.
Dank jullie wel, lieve luisteraars.
Jesse, bedankt.
Joost, bedankt.
Je luisterde naar Depos,
die podcast over stoïcisme.
Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.